En wij nemen de draad weer op in Romeinen hoofdstuk 11, waar wij ons laatstelijk hebben beziggehouden met de positie van de apostel Paulus, die hij zelf beschrijft. Paulus als apostel der heidenen is dus een heidense apostel die als lid van een heidens volk blijkbaar, want zo stond het in 10 vers 19, het Joodse volk, dan wel officieel Israël, tot jaloersheid zou verwekken door de prediking van het evangelie uiteraard, opdat enige uit hem behouden mochten worden. En in feite gaat hij op dat thema nu ook verder in, als hij zegt in vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Waarbij hij dus wel degelijk spreekt over een toekomstige bekering van Israël. Hij spreekt over hun verwerping in onze dagen, waarbij het enigszins twijfelachtig is over wat er dan verworpen werd. Want men kan erin willen lezen dat Israël zelf verworpen werd. Maar hun verwerping kan natuurlijk ook nog eventueel gelezen worden als hun verwerping van de Messias. Dan zijn zij degene die verwerpen en de Messias Christus is dan degene die verworpen werd. Welke twee van de lezingen de juiste is, dat doet weinig ter zake, want we weten toch waar het over gaat. En deze twee dingen hangen samen. Het heeft geen zin om daar dieper op in te gaan nu. Maar indien hun verwerping, zeg maar populair dan hun ongeloof, de verzoening is der wereld. En die uitdrukking is niet nieuw, want er stond al in vers 12, indien hun val de rijkdom is der wereld. En indien hun vermindering is de rijkdom der heidenen. Stond al in vers 12. En nu in vers 15, indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Dan heb je dus drie uitdrukkingen, eerst twee en nu nog één, maar met dezelfde strekking. Want er werd gezegd dat hun val weliswaar niet bedoeld was. Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Nee, dat niet, maar hun val heeft wel tot gevolg dat de zaligheid als zodanig den heidenen geworden is om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat was vers 11 nog steeds en daar gaat het nog steeds op verder. Want eerst ging de apostel in op dat tot jaloersheid verwekken. Hij zegt, ik hoop dat ik dat doen mag. En nu gaat hij verder op die verwerping. Hij zegt, als dan hun ongeloof al tot zegen is voor de wereld in het algemeen, voor de heidenen zeg maar, wat zal de aanneming, hun aanneming, anders wezen dan leven uit de doden? Opstandingsleven. Hun of de aanneming is uiteraard tegenovergestelde van de verzoening. Je krijgt weer dezelfde vraag. Worden zij weer aangenomen of nemen zij weer aan? En allebei is waar natuurlijk. Hè? Zij worden weer aangenomen van Gods wegen, omdat zij, Israël, alsnog de Heer Jezus Christus zullen aannemen. En ik denk dat het dubbelzinnig bedoeld is in deze twee toepassingen. En bovendien, het heeft geen zin weer om erover te spreken, want het is toch duidelijk, hè? Wat zal hun aanneming wezen, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Begrijp je me goed? Het betekent niet dat de bekering van Israël de jongste dag tot gevolg heeft of iets dergelijks. Of dat zomaar mensen wedergeboren worden, want dat gebeurde altijd. En dus gaat het om leven uit de doden voor Israël zelf. En daarna voor de volkeren. Dat slaat niet meteen op lichamelijke opstanding. Maar als u mij vraagt, er had een tekstverwijzing onder moeten staan, als u mij vraagt naar Ezechiël 37. Dat is namelijk de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. U kent die profetie waarschijnlijk. De Heer laat dat aan Ezechiël zien en vraagt hem vervolgens, zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël zegt, Heere, gij weet het. Die waagt er zich niet aan. Maar u weet, uiteindelijk draait het erop uit. Dat gaat met wat consternatie gepaard, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk draait het erop uit dat die beenderen levend worden. Er staat erbij, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Hetgeen aardig is om na te lezen, want het ganse huis Israëls is de uitdrukking die Petrus gebruikt op de Pinksterdag. Als hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Het ganse huis Israëls, dat zijn niet de twee stammen, dat zijn niet de 10 stammen, maar dat zijn ze allemaal. Het ganse huis Israëls, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zij worden dus wederlevend. En daar hebben de Joden het idee aan overgehouden dat als de Messias komt, al die graven zullen opengaan. En daarom laat men zich voor een aanzienlijk bedrag, overigens, begraven op de Olijfberg. Want dat is de truc om dan, als de Messias komt, helemaal meteen vooraan te staan. Heb je dat? Staat men meteen op de eerste rij. Nou, het zijn heel wat rijen hoor, die graven. Het zijn er tienduizenden. Maar het berust op het misverstand dat de wederkomst van de Messias, of gewoon de komst van de Messias naar Joodse normen, opstanding uit de dood tot gevolg heeft. Dat wil zeggen lichamelijke opstanding van individuele mensen. Dat is een misverstand, want daar spreekt Ezechiël 37 niet over. Het spreekt over de wedergeboorte van Israël als volk. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Want Israël wordt geacht begraven te zijn onder de volkeren. Israël wordt geacht dood te zijn, dus. Het wordt geacht begraven te zijn onder de volkeren. En ik zal u uit uw graven doen opkomen, komt overeen met ik zal u weder verzamelen uit al de volken waarheen ik u verdreven heb. En dus zal de Israëlitische natie wedergeboren worden. Dit leven uit de doden is niet dat van de jongste dag. Dan had het trouwens moeten zijn leven uit de dood. Want leven uit de doden betekent dat het een soort opstanding is waarbij niet allen nog levend gemaakt worden. Maar het gaat niet om een lichamelijke opstanding. Het gaat om de nationale opstanding, wedergeboorte van Israël. En hun aanneming, wat zal het anders wezen dan hun nationale wedergeboorte? En dan is deze retorische vraag ineens beantwoord. Want wat zal er gebeuren als Israël tot geloof komt, volgens de oud-testamentische profetieën, vanaf Mozes en al de profeten? Dan zal Israël verzameld worden en opnieuw alsnog gebracht worden in het land onder de leiding van de Messias zelf, de zoon van David. Want Israël zal tot bekering komen. Nu nog in onze dagen enige uit hen. Maar die enige uit hen worden, zoals wij hiervoor gezien hebben, in de praktijk toegevoegd aan de gemeente. Dat wil zeggen, het leidt niet tot een langzamerhand de bekering van het Joodse volk of van Israël of hoe het maar heten mag. Het leidt alleen in onze dagen tot opbouw van de gemeente. Die verzameld wordt uit alle volkeren, eerst de Jood en ook de Griek, dat is Romeinen 1 bijvoorbeeld, en dus uit Jood en Heiden uiteraard. Er staat namelijk, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Indien de eerstelingen heilig zijn. Die eerstelingen zijn uiteraard dat overschot, dat overblijfsel, dat overcomplete van de eerste versen van dit hoofdstuk. Want gelovigen in onze dagen zijn overtollig, overtallig, overgeschoten, ontkomen, overgebleven, of hoe het woord maar mag luiden. En zij zijn dus enkelingen, een minderheid. Maar wel degelijk eerstelingen. Dat is wat Jacobus dus ook zei. Wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Paulus noemt het meestal anders. Paulus zegt, hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. In Romeinen 8 hebben we het over gehad. In Galaten 4, in Efeze hoofdstuk 1. En Petrus noemt het weer, hij heeft ons geroepen of wedergeboren tot een erfenis. Maar het is altijd hetzelfde, zoonstelling, een erfenis ontvangen, heerlijkheid ontvangen, ook Romeinen achter ons. Of eersteling zijn, het is eerstgeborene zijn. En aanstelling tot zonen is dus aanstelling in het eerstgeboorterecht. En we kwamen bij deze hele kwestie terecht naar aanleiding van Romeinen 8, waar Paulus zei dat wij als gelovigen in onze dagen geroepen zijn tot zoonstelling. Waarna de vraag was, dat was toch bestemd voor Israël? En het antwoord is, het is bestemd voor de gemeente, wij zijn eerstelingen daarvan. Een overblijfsel, een minderheid, daar gaat het nu nog over. En wij zijn heilig, gewijd aan de dienst van God. Indien de eerstelingen heilig zijn, en dat zijn wij, als gelovigen, is de gemeente dus, zo is ook het deeg heilig. Want eerstelingen zijn duidelijk de eerste vruchten van de oogst, waarvan een deeg bereid wordt, volgens de Levitische voorschriften, en die had ik zo dus uiteraard. En van dat deeg worden twee broden gebakken, die op het feest van de eerstelingenbroden, dat is het Pinksterfeest, zouden bewogen worden in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren. En die gebeurtenis viel officieel bij gelegenheid samen met die eerste Pinksterdag dus van Handelingen 2, waarin de praktijk sprake is, in de praktijk sprake is van het ontstaan van de gemeente, in de praktijk naar buiten toe. Maar het valt gelijk met het bewegen van de eerstelingen broden in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren, want die twee eerstelingen broden zijn een beeld van de gemeente. En waarom twee eerstelingen broden als het maar één gemeente is? Omdat een eerstgeborene nou eenmaal dubbel telt en een dubbel deel van de erfenis krijgt. En daarom is het woord voor eerstgeborene begoor 22200. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook dat wat daaruit voortkomt, want het deeg komt uit de eerstelingen voort, de eerste vruchten van de oogst, zo is ook het deeg. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg. Dat hebben de vertalers er nog maar weer heilig achterin gevuld, maar ja, dat is wat het is, hè. En daarna schakelt de apostel om naar een ander beeld, dat is wat dikwijls gebeurt, vooral bij Paulus. Maar Petrus doet het ook. Hij gebruikt eerst het ene beeld en daar stopt hij mee en schakelt om naar een ander beeld en ontwikkelt dat verder. Hè. U weet wel, Gods akkerwerk, comma, Gods gebouw, zijt gij. In 1 Korinthe 3 is dat, meen ik, waar de apostel van de landbouw, het beeld van het akkerwerk waarop gezaaid wordt en waarop wat groeit, overschakelt naar wat ik dan maar noem de tempelbouw. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Een paar versen verder staat, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is en dat soort dingen meer. Maar eerst had hij het over, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt enzovoort. Een prachtige stijlfiguur, niet verwarrend, maar je moet gewoon langzaam lezen. Opmerken wat er gebeurt. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is het deeg wat eruit voortkomt heilig. Of anders, als de wortel heilig is, dan zijn ook de takken die eruit voortkomen heilig. Het is gewoon hetzelfde, maar hij gaat over naar het beeld van wortel en tak en dus naar het beeld van een boom. Een boom wordt het nu ineens. Indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken. En dan komt het verhaal. Zo eniger der takken afgebroken zijn. Het gaat nu dus in principe over één boom met een kleine oorsprong, zal ik maar zeggen, waaruit iets ontwikkeld wordt. En dat hele idee van die boom, dat kennen wij al, want we hebben al gezien in het Oude Testament dat dat koninkrijk van Babel beschouwd wordt als één boom in Daniel 4. En in Matthäus 13 onder andere vinden wij dat het koninkrijk der hemelen is gelijk aan één boom. Het gaat wel van alles mee mis, maar het gaat er maar om dat een boom een koninkrijk voorstelt. En dan heb ik het nog niet eens over Richteren hoofdstuk 9. Waar sprake is van de bomen gingen eens heen. En dan ziet hij die dingen lopen in gedachten, een tekenfilmpje. De bomen gingen eens heen om zichzelf een koning te kiezen. Op democratische wijze. Toen vroegen ze of er kandidaten waren voor het koningschap. Maar die bomen dus zijn een uitbeelding van een koninkrijk. Dat kan u niet missen, want in werkelijkheid natuurlijk, iets dieper, ze zijn de uitbeelding van één volk. Een volk. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat begint met een wortel, en dan volgt een stam en daarna krijg je een stamboom. Een volk, maar een volk is een koninkrijk. Een boom is een familie, zeggen we dan. Jawel, maar als de familie groot wordt, dan heet het hoofd van de familie ineens één koning en is het een koninkrijk geworden. Dat is maar waar het over gaat, hè. Het begint ergens mee, het ontwikkelt zich eruit. Wat Israël betreft, naar één maatstaf begint het met Abraham, Isaac en Jacob en daarna vertakt het zich. krijgt de boom 12 takken, of waren het 13? Nou, 12 takken en een van die 12 verdeelt zich ook in tweeën, dus vooruit maar weer. En op andere wijze, dit was onder het oude verbond namelijk nog, maar onder het nieuwe verbond begint dit koninkrijk natuurlijk gewoon met de Heer Jezus Christus als de oorsprong van het een en ander. Hij kreeg als eerste dat eeuwige leven, dat opstandingsleven, zei Petrus op de Pinksterdag. Maar daarna geeft hij dat leven aan nog veel meer en ontstaat één boom. Dat is het koninkrijk van Christus, dan wel zijn volk. En daarvan zijn wij inderdaad eerstelingen in de praktijk. Maar goed, het is een veelzijdig beeld. En wat precies die wortel is en wat precies die stam is, doet weinig ter zake. Het hangt er maar vanaf hoe ver hij dat teruggrijpt. En het wordt hier ook niet toegelicht. Hier wordt alleen gezegd, als de wortel heilig is, zijn de takken heilig. Als de eerstelingen heilig zijn, dan is het deeg heilig, enzovoorts. En daar groeit iets uit. En dan staat er, en zo enige der takken, zo enige der takken afgebroken zijn van die boom, en gij, en nou gaat het beeld toegepast worden van die boom met die takken. Want het is een gewoon oud-testamentisch beeld waar niks moeilijks aan is. En niet alleen een Bijbels beeld, maar buiten de Bijbel kennen we het beeld ook immers. Maar nou wordt hij toegepast, hè. Zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelver plaats zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden. Laten we even tot u doordringen. Het verhaal begint met die ene boom die heilig is. Van die boom zijn takken afgebroken, staat er. En daarna wordt er gesproken over een andere boom. En daarvan worden takken afgehaald. En die worden geënt op de lege plaatsen, om zo te zeggen, in die eerste boom. Hebben jullie die nog tot zover? U weet toch wat dat is, hè? Inenten. Dat gaat niet tegen polio uiteraard. Het is dat enten wat men nou eenmaal in boomkwekerijen doet. Dikwijls met heel de stam, hè. En er worden takken van een andere boom gezet op de plaats waar men aan de ene boom takken heeft afgehaald. Dat wordt tegen elkaar gezet en verbonden en dan groeit het aan elkaar vast enzovoorts. Hè. Er wordt gemanipuleerd. Dat heet enten. Men zet de ent van de een, een lood, een tak, van de ene boom op een andere boom. Daar gaat het over, hè. En dus van de oorspronkelijke boom worden takken afgehaald en van een wilde boom worden takken afgehaald en die worden op de plaats van die eerste gezet. Moeilijker is het niet. En daarna wordt ons tussen beiden, onderweg, wordt ons verteld wat voor bomen dit zijn. Je kan ook zeggen wie die bomen zijn. Nou ja, het zijn olijfbomen. Met dit verschil dat die heilige boom, die eerste, waarvan takken afgebroken zijn, is blijkbaar een vruchtbare boom. En het heet nog vettigheid, eind van vers 17, vettigheid des olijfbooms. Want in de Bijbel heet het meestal niet eens zomaar een olijfboom, maar heet het een olierijke olijfboom. Hetgeen eigenlijk een pleonasme is, want de enige olie die men had in de praktijk, niet echt waar, maar in de praktijk de enige olie die men had in de oudheid was olijfolie. Was dus plantaardige olie. En een goede olijfboom die bracht olijfolie voort. Hè? Niet maar olijven, maar olijfolie, want daar gaat het uiteindelijk om. En het is die olie waarmee gezalfd wordt. En dus waarmee koningen gezalfd worden, waarmee priesters gezalfd werden, eventueel profeten en dat soort zaken meer. En het wordt beschouwd als een uitbeelding van geestelijk leven, van eeuwig leven eigenlijk. Want olijfbomen met hun sterke regeneratieve vermogen. U weet wat regeneratie is? Nou, je zou kunnen zeggen wedergeboorte, regeneratie. Maar men gebruikt de term om aan te geven dat afgestorven cellen in zo'n boom vervangen worden met even goede cellen. Dat is in onze lichamen niet zo. Er komen nieuwe cellen voor in de plaats, maar die zijn niet zo best als het voorgaande. Dat heet aftakeling, heet degeneratie enzovoort. Want wij hebben niet zo'n sterk regeneratief vermogen. Maar deze olijfboom wel. En officieel, ik weet niet of het inmiddels veranderd is, maar ik heb altijd geleerd dat een olijfboom niet van ouderdom doodgaat. en gaat dood omdat hij omgehaakt wordt, beschadigd wordt enzovoorts. Maar daar heb je het ook ongeveer wel mee gehad. Als hij redelijk beschermd wordt, zal ik maar zeggen, niet beschadigd wordt, dan blijft hij gewoon voortleven. En dus staan de 2000 jaar oude olijfbomen en ouderen in de bekende Olijvenhof in Gethsemane. Ja, die worden echt heel oud. Ze zijn een uitbeelding van eeuwig leven. En zalving is een uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest, namelijk van eeuwig leven. Dus er is een tamme olijfboom, maar van de tamme olijfboom worden takken afgebroken. Dan gaat het mee mis. Maar de plaatsen op die tamme olijfboom worden vervolgens ingenomen door takken die van een andere boom, namelijk een wilde olijfboom, zijn afgesneden. Waarna de vraag is, wat is de overeenkomst tussen deze twee bomen? Het antwoord is, zijn alle twee olijfbomen. Daarna is de vraag, wat is het verschil? Het antwoord is, de een is een tamme, de andere is een wilde. Dat wil zeggen, de tamme wordt geacht vrucht voort te brengen. Moet dat in ieder geval kunnen. En de andere wordt geacht geen vrucht voort te brengen. Althans, geen olie. Doe nog zo'n voorbeeld. Nou, we hebben in de Bijbel tarwe, in de gelijkenis van het onkruid, hebben we tarwe die gezaaid wordt, maar 's nachts komt de vijand en die zaait onkruid, staat er in onze Bijbel. In werkelijkheid staat, hij zaait cizanion in het Grieks. En voor degene die kruiswoordpuzzels doen, dat is wilde tarwe. En dan weet u toch wat het is? Oud noemen wij dat. 3 letters. Komt alleen voor de kruiswoordpuzzels, maar kan het niet helpen. Dat is een plant die eruit ziet als tarwe, maar geen tarwe voortbrengt. En toen vroeg het personeel aan de heer, zullen wij dat onkruid ertussen uithalen? Toen zei de heer, nee, laat maar staan, want misschien trek je met het onkruid ook de tarwe eruit. Laten we dat maar niet doen. Maar in de tijd van de oogst is het verschil wel te zien. Je hebt goede tarwe, je hebt wilde tarwe, je hebt vruchtbare en onvruchtbare. Noem nog zo'n voorbeeld. Wel, je hebt de tamme vijgenboom en je hebt de wilde vijgenboom. En uit de wilde vijgenboom, ja, daar kun je niks uitplukken, behalve dan natuurlijk een belastingambtenaar, zo nu en dan. Juist. En tollenaar, Zacchaeus. Dat was een vijgenboom waaraan niks groeide. En er komt nogal eens voor. En bij gelegenheid was er een tamme vijgenboom en toch groeide er niks aan. Toen vervloekte de heer de boom en liet zijn discipelen in verwarring achter. Aan u groeien geen vrucht meer, enzovoorts. Hè? Nou, daar gaat het hier allemaal over natuurlijk. Over het verschil tussen tam en wild. We hebben er trouwens nog één, want we kennen ook nog de wijnstok en de wilde wijnstok, de coloquint. Staat in de Bijbel, daarom weet ik het, want van planten weet ik verder echt niks. Maar het staat in de Bijbel, coloquinten. En bij gelegenheid wordt het van Gods wegen gebruikt. Nou goed, nou komt een andere vraag dan. Waar is de olijfboom, ongeacht of hij tam of wild is, waar is de olijfboom in de Bijbel een beeld van? En als ik het kort zeg, is het antwoord van een getuige. Nou ja, een getuige van de Heer. Die heb ik ontleend aan Zacharieën 4 en Openbaring 11. In Zacharieën 4 heb je die kwestie van die twee olijfbomen. Een heel ingewikkeld gedoe, maar twee olijfbomen en leidingen die de olijfolie zomaar zonder tussenkomst van mensen bij elkaar leiden in een reservoir, in een vat. En vanuit dat vat stroomde olijfolie, ook zonder tussenkomst van mensen, in een kandelaar. En dus de kandelaar blijft branden. Wij vinden dat niet vreemd, want we hebben allemaal in huis waterleidingen, gasleidingen, wat het maar is. Daar hoef je niet voor te zorgen dat het aangevoerd wordt. Het wordt continu aangevoerd, maar van oudsher, je doet olie in het reservoir van het lampje. En bij gelegenheid moet je het wel bijvullen, want dan is de tank leeg. Zal ik maar zeggen, toen we nog olie stoken hadden, hebben we wat afgesjouwd met tanks. Maar in Zacharieën 4 wordt uitgebeeld dat er geen mensenhand aan te pas komt. En dat vanuit de olijfboom de olie stroomt via een reservoir naar inderdaad de lamp. En de lamp blijft brandende. En toen Zacharieën vroeg, wat mag dat zijn? Toen zei de Heer, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Met andere woorden, niet dankzij menselijke activiteit, maar van Gods wegen de werking van de geest zelf blijft er licht branden. Hetgeen spreekt over de tegenwoordige tijd in de eerste plaats, maar ook spreekt het nog over de dagen van de grote verdrukking, waarin de Heer zijn werk zal doen en waarin die geest actief zou zijn enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat het olijfbomen of olijftakken zijn. Later kom je terecht in Openbaring 11, waar sprake is van de twee getuigen en van hen staat, deze zijn de twee olijftakken. Het hadden kunnen zijn twee olijfbomen, want in het Hebreeuws van het Oude Testament bestaat dat verschil niet, niet echte mensen. Ets is boom, maar kan ook tak zijn of gewoon hout. Hè. Deze zijn de twee olijftakken of twee olijfbomen die voor de Heer, de God de ganse aarde staan enzovoorts. Dat wil zeggen, zij zijn een beeld, olijfbomen zijn een beeld van getuigen, want door hen wordt als het ware de geest, het eeuwig leven, doorgegeven of aangereikt, of hoe je dat maar zeggen moet. Vandaar dat je ook wat algemener kunt zeggen, olijfbomen zijn een beeld van priesterschap, want priesters zijn getuigen. De priesterlijke dienst bestaat daaruit dat het woord van God en daarmee het leven dat daar inherent aan is, dat daarin zit om het eenvoudig te zeggen, het wordt doorgegeven. En dat is wat de olijfboom doet, vandaar dat de olijfboom in de eerste plaats een beeld is van Christus zelf, maar daarna ook van allen die in hem zijn. En dus is de olijfboom een beeld van zijn volk en dus van Israël, want Israël was een koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen de deugden des Heren, met dank aan Petrus voor de uitdrukking uit 1 Petrus 2. En waar dat allemaal goed werkt en vruchtbaar werk is, zal ik maar zeggen, hebben wij dan dus van doen met een goede, dan wel een tamme olijfboom. Maar u begrijpt nu dat dus gewoon dat de olijfboom bij gelegenheid in beeld is van Israël. Want daar komt het in de praktijk natuurlijk gewoon op neer. Maak u maar even notitie. U zou, om dat te bevestigen, ook kunnen opzoeken Jeremia 11, vers 14 tot 17. Daar kunt u zien dat de olijfboom een beeld is van Israël, want het staat er gewoon. Jeremia 11, vers 14 tot 17. Hosea 14, vers 6 en 7. Hosea 14, vers 6 en 7. Deuteronomium 28, vers 40. En Jesaja 17, vers 6. En dan leg je eventueel nog naast Deuteronomium 24, vers 20. Deuteronomium 24, vers 20. Dat lijkt mij wel genoeg. Om te zien dat de olijfboom een beeld is van Israël, daarna is de vraag hoe dan? Wel, de olijfboom brengt olie voort, de zegeningen dus, als het ware, vettigheid, want zo heet dat, als uitbeelding van de geest. En dat zou Israël voortbrengen, want de Heer zou via Israël zijn zegeningen, zijn nieuw verbond, zijn eeuwig leven tot stand brengen en aanreiken aan heel de mensheid, et cetera. Maar u begrijpt toch, als hier sprake is van een olijfboom waarvan takken worden afgebroken, dat er sprake is dus van het Joodse volk, het Israël van die dagen, waarvan takken worden afgebroken, gewoon omdat zij ongelovig zijn. En of ze worden afgebroken, dat weet ik niet eens zeker, ze breken af. Zo enige de takken afgebroken zijn, zij breken af. Misschien doen ze het wel zelf, weet je veel. Ze dragen geen vrucht. Ze breken af. Zij verliezen de band met de stam en met de wortel. En daarmee ook met de vaderen. Denk aan de laatste verzen van het Oude Testament. De harten der kinderen zullen bekeerd worden tot die der vaderen. Tot Abraham, Isaac en Jacob. Ze zullen geloven als Abraham, Isaac en Jacob. En de gezindheid van de vader zal gebracht worden tot de kinderen. Dat wil zeggen, de gezindheid van Abraham, Isaac en Jacob. Van geloof en onderwerping aan het woord des Heren zal gebracht worden tot die laatste generaties van Israël. Dat is wat het betekent. Maar hier, deze takken worden of zijn afgebroken. Maar als de tamme olijfboom een beeld is van het vruchtbare deel van Israël, Maar het gaat ermee mis, althans met een groot deel ervan. Waarvan is dan de wilde olijfboom een beeld? En je hebt geen keus. Want het is een olijfboom. Het is dus toch Israël. Maar dan het deel van Israël dat überhaupt geen vrucht droeg. En dus slaat het op de 10 stammen van Israël. Dat kan niet missen. En als je het niet wil accepteren, dan krijg je vanzelf de problemen in de volgende verse. Dat zal ik je ook laten zien, uiteraard. Maar zo zit dat, hè. En het idee is dus dat de takken van de wilde olijfboom, in het algemeen, ja, weer niet alle takken, maar goed, de takken van de wilde olijfboom een positie ontvangen op de stam, als het ware, en daarmee de wortel van de tamme olijfboom. Met andere woorden, het zijn heidenen, maar in het bijzonder dus van de 10 stammen van Israël, die deel krijgen aan de zegeningen, die bestemd waren voor de 2 stammen, maar de 2 stammen in het algemeen believen het niet. Dat zijn de afgebroken takken. En daardoor, maar alleen maar daardoor, zou je eventueel nog net kunnen denken aan de Joodse wortels van het christendom, maar dat is op het randje, hoor. Ik hou niet van de uitdrukking. Want in werkelijkheid ligt de situatie, en historisch ligt de situatie natuurlijk heel anders. Christendom is ontstaan buiten het Jodendom. De Joden wilden niet. En als je onder Jodendom verstaat, het Jodendom van tegenwoordig, dat er nu nog steeds is, wel daaruit is het christendom zeker niet voortgekomen. Het is eerder de wortels van Abraham, Isaac en Jacob, maar dat waren geen Joden. Abraham, Isaac en Jacob waren geen Joden, want Juda is pas de zoon van Jacob. De kleinzoon van Isaac, de achterkleinzoon van Abraham. Dus Abraham, Isaac, Jacob waren geen Joden. Maar als de zaligheid aan ons wordt voorgesteld, er wordt uitgelegd hoe het bij ons terecht is gekomen, dan wordt gezegd, het zijn de zegeningen die beloofd zijn aan de vader, aan Abraham, Isaac en Jacob, en die worden ons tot voorbeeld gesteld. Niet de Joden uiteraard. Hè? Het is ondanks de Joden dat het christendom ontstaan is. Maar christendom vind je juist bij die takken van die wilde olijfboom. Ze hebben deel gekregen aan de wortel van die tamme olijfboom en de stam daarvan. Ze zijn de vettigheid des olijfbooms mede deelachtig geworden, ja. Maar het is tegen natuurlijk, en dat is het woord dat in de volgende verse ook gebruikt wordt. Nog even vers 17. Zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt. Dat gij, dat hangt nog steeds samen met vers 13, ik spreek tot u heidenen. Dus die gij zijn in ieder geval heidenen. Maar niettemin, niet maar afkomstig van willekeurig een boom, maar wel degelijk van een olijfboom, zij het dan een wilde. En ik heb al eerder op gewezen dat gij heidenen, gericht tot deze gelovigen in Rome, in hoge mate gericht is dus tot de 10 stammen van Israël, die op een of andere wijze via het koningshuis, het Britse koningshuis, domicilie hebben in Rome. Daar hebben we het later ook nog wel weer een keer over, naar aanleiding van nog latere hoofdstukken. De zin gaat trouwens verder uit vers 17, gaat hij door in vers 18. Zo gij die heidenen zijt, zijt ingeënt in de plaats van die afgebroken takken, vers 18, zo roem niet tegen de takken, en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Dat wil zeggen, wij zouden niet hoogmoedig zijn, roem het tegen, we zouden niet hoogmoedig zijn ten opzichte van de Joden, of zelfs de gelovigen uit de Joden, want wij zijn maar vreemdelingen als het ware. We zijn geënt op die tamme boom. En die boom draagt ons en niet andersom. En daar gaat ook vers 19 over verder. Namelijk, gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Je zou je kunnen verbeelden dat je belangrijk bent. En dat de Joden zijn afgebroken terwille van ons. Dat maakt ons heidenen belangrijker dan de Joden. De apostel zegt, nou, dat staat nog te bezien. En dan volgt vers 20, dat is misschien dan wel zo, maar dan zouden we ons realiseren, zij zijn door ongeloof afgebroken, door hun ontrouw. door een ongeloof, een verwerping van het woord van God. En dus zie je dat het nog steeds over de Joden gaat, wat betreft die afgebroken takken. En er staat, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Alleen maar door geloof, dat is geen verdienste dus, hè? Want geloof is geen verdienste. Integendeel, het is een kwestie van nederigheid. En dus zijt niet hooggevoelende, hetgeen hetzelfde is als roem niet tegen hen. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. En vrezen wil dus zeggen laaggevoelend zijnde. Dat wil zeggen, men zou geen hoge dunk van zichzelf hebben. Men zou nederig zijn, dienstbaar zijn, enzovoorts. En daarna vers 21 meteen. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En hier raakt men gewoonlijk in de problemen. Want kijk, als deze ingeënte takken van de wilde olijfboom, geënt op de tammen, als die de uitbeelding zouden zijn van de gelovigen, namelijk de wedergeboren mensen, namelijk de gemeente van vandaag, dan ontstaat hier een probleem, want er staat dat wij gewaarschuwd worden dan, dat hij ook mogelijk u niet sparen. En daarna in vers 22, in het einde van het vers, indien gij in de goede tierenij blijft, ja, ja, dan blijft men staan. Maar anderszins zult ook gij afgehouden worden. En dat is problematisch, omdat de gemeente als zodanig, als gemeente, helemaal niet afgehouden kan worden van de bron van leven, om zo te zeggen. Ik bedoel, als men eenmaal wedergeboren is, kan men niet meer verloren gaan. Het zal ook duidelijk zijn dat degenen die anders leren gebruik maken van deze verzen. En zeggen, ja, wij als gelovigen zijn geënt op die tamme boom, maar dan moet je wel gelovig blijven, want anders dan word je er alsnog afgebroken, zal ik maar zeggen. En daar heb je dus een argument voor de zogenaamde leer van de afval der heiligen. Het hele punt is namelijk dat het niet over gelovigen gaat. Het gaat over de 10 stammen van Israël in het algemeen. En dat zijn heidenen. Als je de 10 stammen kwestie te moeilijk vindt, dan zeg ik, dan lees je gewoon heidenen. Maar heidenen nemen de plaats in die oorspronkelijk werd ingenomen door het Joodse volk als zodanig. Dat is het hele idee. Maar niettemin, het zijn niet de heidenen in het algemeen, het zijn meer in het bijzonder de 10 stammen van Israël, de takken van de wilde olijfboom die erop geplaatst zijn. En dat brengt ons bij toch een zeer genuanceerde gedachte in dit verband. Want wij zeggen gemakshalve, en de Bijbel doet dat ook soms, dat de gemeente, de kerk, de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. En dit zijn weer de populaire versen om dat te beargumenteren. In werkelijkheid, als het er nou helemaal over gaat, en hier gaat het er helemaal over, het is niet de gemeente als zodanig die de plaats van Israël inneemt, het zijn de 10 stammen die de plaats van de 2 stammen innemen. En die 10 stammen worden beschouwd als een priesterlijk volk. En daarna moet ik wat uitleggen. Kijk, voor zover het Joodse volk een priesterlijk volk was, of is, maakt me niet uit, voor zover de 2 stammen, het Joodse volk dus, dat priesterlijke volk is, en dus het volk Gods, het Israël Gods, om zo te zeggen, betekent dat toch dat in de praktijk dat priesterlijke volk gevormd wordt slechts door de gelovigen daaruit. Logischerwijze. Ik bedoel, je kan in dienst zijn van de posterijen, maar zolang je geen poster rondbrengt, betekent dat dus maar geen bal. Bij wijze van spreken, het voorbeeld gaat mank, dat weet ik ook wel. Maar hoe moet ik het anders zeggen? Je kunt wel zeggen, ik hoor bij dat priesterlijk volk, maar als je geen priesterlijke functie vervult, heb je niet eens het recht om dat te zeggen. Dan zou je moeten beantwoorden dus aan de hoedanigheden van het volk en de verantwoordelijkheden van het volk enzovoort. Een ongelovige Israëliet, strikt genomen, is dus eigenlijk geen Israëliet. En een ongelovige Jood is dus eigenlijk geen Jood. Maar ja, dat was Romeinen 2, de laatste verse. Was dat een echte Jood, is iemand die besneden is, maar dan met een besnijdenis des harten enzovoorts. En datzelfde verhaal dat slechts de gelovigen uit Israël in werkelijkheid deel hebben aan dat priesterlijke volk. Datzelfde verhaal geldt net zo goed voor de 10 stammen van Israël, maar niettemin officieel, praat weer over het Joodse volk, officieel het Joodse volk als volk was dat priesterlijke volk, maar in de praktijk waren het alleen de gelovigen daaruit. En voor de 10 stammen geldt in onze dagen precies hetzelfde. In onze dagen zijn de 10 stammen van Israël de Angelsaksische Keltische volkeren. Kelto-Anglo-Saksische volkeren heet dat. Horen de Friesen ook bij, ja. De Kelto-Anglo-Saksische volkeren zijn dat priesterlijke volk. Dat is officieel. Maar in de praktijk zijn het alleen de gelovigen daaruit. En dus kan gezegd worden, net als over het Joodse volk kan gezegd worden over de 10 stammen van Israël, als die 10 stammen, als die Kelto-Anglo-Saksische volkeren in het geloof niet blijven, zullen ook zij op hun beurt afgebroken, dan wel afgesneden worden. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. En in onze dagen kun je rustig vaststellen dat er van die priesterlijke functie van die Kelto-Anglo-Saksische volkeren weinig is overgebleven. Of je Nederland bijvoorbeeld, want daar maak ik deel van uit, nog een christelijk land kunt noemen, in de praktijk, dat lijkt me sterk. Zoveel christenen zijn er überhaupt niet. En als je het zoekt op regeringsniveau, en de Heer doet dat, zoekt dat op regeringsniveau, dan vind je daar helemaal niks meer van terug, ondanks dat onze premier geacht wordt één christen te zijn. Maar nemen wij het koningshuis als norm, ja, dat is officieel volgens de letter christelijk, maar hoe christelijk is het? Nou ja, dat wordt angstvallig geheim gehouden, denk ik wel eens. Ik heb er geen hoge verwachtingen van tot mijn leedwezen. Maar zo is dat nou eenmaal. Zie, en je moet bedenken hoe het zit, hè. Het was het Joodse volk dat bij monden van de Joodse hoge priester, dat was de hoogste gezagdrager binnen het Joodse volk, en bij monden dus officieel van heel het Sanhedrin, de hoogste gezagsinstantie van het Joodse volk, de Heere Jezus verwierp. En dus was het Joodse volk officieel ongelovig, ongeacht dat er wel degelijk gelovigen waren onder de Joden. Maar officieel was het ongelovig en dus is het officieel uit het ambt ontzet als volk. En op dezelfde wijze is officieel of zijn officieel de 10 stammen in dat ambt gezet, omdat nou eenmaal het koningshuis uit Jozef, uit Efraïm, het Britse vorstenhuis in de Bijbelse tijd tot geloof kwam en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Dan zeg ik, ja, er staat wel meer niet in de Bijbel, wat toch waar is. En bovendien, er hoeft geen twijfel over te bestaan, want alle bronnen zeggen dat het Britse volk het eerste volk was onder alle volkeren der aarde dat officieel tot het christendom bekeerd werd, omdat nou eenmaal het Britse koningshuis tot bekering kwam. Daar is geen enkele twijfel over. Dat u het op school niet geleerd hebt, daar kan ik ook niet helpen. Ik heb het op school wel geleerd trouwens. En het was niet eens een Rooms-Katholieke school, hoor. Dat was gewoon een gereformeerde lagere school. Daar heb ik dat geleerd, ja. In welk verband, dat doet er nou niet toe, dus dat sla ik nu maar over. Maar zo is het nou eenmaal. Daar valt niks aan af te dingen. En dat heeft dat volk, en dus de 10 stammen van Israël, al betroffen maar een klein deel daarvan, maar daar gaat het niet om. Het was het vorstenhuis, dat is wat telt. De hoogste verantwoordelijke, de persoon die dat volk vertegenwoordigt, of het een hoge priester is of een koning, maakt verder niet uit hoe men zo iemand noemt. Maar het betekent dat waar dat Britse volk als eerste tot geloof kwam, ontving het meteen dat eerstgeboorterecht en werd het dus gesteld in de priesterlijke functie. En dat in de plaats van het Joodse volk, en het kan niet missen dat het daar weer om de 10 stammen gaat, want de Bijbel heeft aangekondigd dat die 10 stammen, met name met Efraïm aan het hoofd, dat eerst geboorterecht onder het nieuwe verbond zou ontvangen. En 1 en 1 is 2, dat wil zeggen de Britten vertegenwoordigen dus de stam van Efraïm. En dat dat zo is, is ook langs andere route buiten deze argumentatie om aan te tonen, maar dat vind ik trouwens minder belangrijk. Doet dan verder ook niks ter zake. Maar nu begrijpt u misschien dat er kan staan: zie toe dat gij in die goede tierenheid blijft, want indien gij in het geloof niet blijft, dan zult ook gij afgesneden worden. En dat gaat inderdaad gebeuren. Dat wisten wij trouwens al. Want in de toekomst zal alsnog Israël als zodanig, maar in de eerste plaats het Joodse volk, alsnog in dit priesterambt geplaatst worden. Voor dat doel zal na de opneming van de gemeente het evangelie gepredikt worden exclusief aan het Joodse volk, opdat dat Joodse volk niet alleen door de prediking, maar ook door de grote verdrukking samen als eerste volk in heel de wereld de naam des Heren zou aanroepen. Maar in de toekomst pas. En uiteraard pas na de opname van de gemeente. Dat kan ook moeilijk anders trouwens. Dat is in de toekomst. Maar dat betekent dat eerst dat priesterambt weer van de 10 stammen uit onze dagen moet worden afgenomen. En daarna wordt het alsnog teruggegeven. Daar gaan alle volgende versen over. De rest van het hoofdstuk tot en met vers 32 in elk geval. Zal alsnog teruggegeven worden aan het Joodse volk. Want deze positie van Efraïm, om het maar eens even zo te noemen, is inderdaad maar een tijdelijke aangelegenheid. En in de praktijk, en dat is voor ons van het grotere belang natuurlijk, in de praktijk berust het priesterschap dus bij de gelovigen uit onze dagen, die geacht worden niet uit de Joden te zijn voortgekomen, maar uit de 10 stammen van Israël. En wie nou roept, maar er zijn toch Joden bij, dan zeg ik, ja, maar die krijgen deel aan de zegeningen van Efraïm. U bent bekend toch met de gedachte dat een heiden deel kan krijgen aan de zegeningen van de Jood, namelijk Jezus Christus? Dan kan het andersom toch ook. Als een heiden kan toetreden tot Israël, als een heiden, een Keniziet, een Jood kan worden, ik heb het over Caleb, als een Moabitische vrouw, ik heb het over Rut, deel kan krijgen aan de stam van Juda, dan zal toch een Jood wel degelijk deel kunnen krijgen aan de stam van Efraïm. En dat is ook wat gebeurt. En niet alleen een Jood, maar ook willekeurig welke andere heiden kan deel krijgen aan de zegeningen van Efraïm. Hij hoeft alleen maar te roepen, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Zodat het met uw of mijn afstamming allemaal helemaal niets van doen heeft. Het zijn twee dingen. De een is de officiële positie van dat priesterlijke volk. Welk volk is dat? En daarna is de vraag, maar welke personen hebben daar deel aan? En het volk is officieel Efraïm, maar dat is de naam voor alle 10 stammen van Israël. En degene die er deel aan hebben zijn alle gelovigen. En waar eerst de koning van Efraïm, de Britse vorst, tot geloof kwam en zei, mijn volk is een christelijk volk. En waar daarna u en ik tot geloof kwamen, werden we automatisch aan dat volk toegevoegd. En kregen wij deel aan de zegeningen van dat volk. Zo is dat. Nou ja, goed, daar kan ik nog uren over doorpraten. En soms moet ik dat, omdat dit soort zaken zo verschrikkelijk weinig bekend zijn. En bovendien altijd maar weer tegengesproken worden op geen enkele grond, overigens. Maar goed, ik kan dat nu verder niet doen. Maar men zou dit vasthouden. Lezen we nu nog maar een keer, hè. Roem niet, vers 18. Roem niet tegen de takken. Wij uit de 10 stammen, dan wel. Wij als gelovigen zouden niet roemen tegen de Joden. En indien gij daartegen roemt, bedenk dan, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. De zaligheid is uit de Joden, wel degelijk. In alle betekenissen van de term. Of nog verder terug, wij hebben deel gekregen aan de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En wij als gelovigen worden gezegend samen met de gelovige Abraham. Staat letterlijk in Galaten hoofdstuk 3. Toch? Abraham die de vader is, aller gelovigen enzovoorts. Bovendien het nieuwe verbond waar wij delen hebben gekregen, was dat verbond dat beloofd was aan Abraham. En dus hebben we deel aan de zegeningen van Abraham. Zo ver terug gaat dat. Dat zijn de wortels eigenlijk, hè. Gij zult dan zeggen, de takken, de Joden, zijn afgebroken opdat ik, heiden, dan wel Israëliet, vanwege de 10 stammen, zou ingeënt worden. Ja, dat is wel zo, maar bedenk dan, zij zijn door ongeloof afgebroken. En gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees, want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En nog een keer, zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, over de Joden. Maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. En dat is dus een waarschuwing aan al die volkeren die van die 10 stammen officieel deel uitmaken. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. En dat zal ook gebeuren in de toekomst. Wij weten ook hoe. De Heer zal namelijk allen die in de praktijk aan deze olijfboom deel hebben, aan dit priestelijke volk, hij zal allen die in de praktijk daaraan deel hebben wegnemen van de aarde. En ik praat dus gewoon over de opname van de gemeente. Bij diezelfde gelegenheid blijven dus de 10 stammen op aarde achter als een ongelovig volk per definitie. En dat betekent ook dat ze meteen per definitie dus ontslagen zijn uit het priesterambt. En zoals het eenmaal het Joodse volk overkwam, zo zal dat dus de 10 stammen ook overkomen, maar op deze manier. En andersom. Maar ook zij, vers 23, de Joden, indien zij in het ongeloof niet blijven, dat betekent dus als ze alsnog op regeringsniveau, hoge priester Sanhedrin of iets dergelijks, als zij alsnog de Heer Jezus Christus zullen aanvaarden als de Messias, zullen zij alsnog ingeënt worden. Dat wil zeggen, zullen de afgebroken takken alsnog teruggeplaatst worden in hun oorspronkelijke positie. En dat zal met het Joodse volk gebeuren nadat men de naam des Heeren heeft aangeroepen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En als resultaat van de prediking onder andere van de 2 getuigen. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Dat wil zeggen terug te zetten als natuurlijke takken op de natuurlijke stam. En dat gaat dus ook gebeuren. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer, let op, gij, nog steeds heidenen, uit, wat was het, vers 13, ik spreek tot u heidenen. En bedenk dan ook nog een keer, deze brief is, als u mij vraagt, bezorgd geworden in het Britse paleis in Rome. Tot vandaag wordt het beschouwd als de oudste christelijke kerk in Europa. Dat klopt niet helemaal. Het geldt alleen voor het continent, want de oudste christelijke kerkgebouw stond wel degelijk in Brittannië. In Glastonbury, in Evelyn heette het toen nog. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar op het continent van Europa en volgens Rooms-Katholieke normen staat dat gebouw in Rome. Je kunt het nog steeds bezoeken, alleen je kunt alleen bezoeken dat wat er opgebouwd is, in de zoveelste laag daarboven. Maar het is er nog, want de opgravingen zijn daar. Hè? Ga ik niet verder op in. Maar daar moet het bezorgd geworden zijn. En dan gaat hij weer, hè? Vers 24. Indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was en tegen natuur in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn, de Joden, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want dat zal gebeuren, dat staat er ook, hè. Wij leren immers over de verharding die over Israël, dat wil zeggen de Joden, gekomen is. In talloze schriftplaatsen in het Oude Testament, hoofdzakelijk ontleend aan Jesaja 6, maar er zijn er veel meer. Ook aangehaald in Handelingen 28 door Paulus, als hij zegt de zaligheid is de heidenen gezonden, in verband met dat het Joodse volk verhard is geworden. En ook in Johannes 12, waar het beschreven wordt, onder andere, en Matthäus 13, en noem ze maar op. En dat wordt hier genoemd, hè? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, opdat gij niet eigenwijs zijt. Je moet die dingen niet zelf gaan lopen bedenken. Je moet je luisteren naar het woord van God. En er staat, ik wil niet dat u deze verborgenheid, broeders staat er nu, hè? Niet meer gezegd tot gij heidenen, maar nu gewoon weer gezegd tot gelovigen. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël, maar dat is het Joodse deel uiteraard, hè, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Met andere woorden, Israël, het Joodse volk, is verhard geworden. Maar in de eerste plaats, het is maar een deel van het volk. Want een deel van het Joodse volk is wel degelijk gelovig. Alleen het was niet het regerende deel, om zo te zeggen. Dat is één ding. En het andere is, het is wel verhard geworden, maar blijft niet zo. Namelijk, het is totdat. Daar komt verandering in. En dat wijst natuurlijk meteen ook op dat die wilde takken alsnog worden afgesneden en de tamme takken alsnog terug zullen geënt worden. Toch? Dat zijn gebeurtenissen die met elkaar samenhangen. Zodat je maar weer ziet dat de opname van de gemeente samenhangt met de bekering van Israël. Officieel. Dus oorzakelijk verband tussen. Dat er 7 jaar tussen zit, dat is een ander verhaal. Maar dan nog. Zelfs het meten van die tijd daartussen van 7 jaren, zijnde de 70ste week van Daniël, geeft aan dat er verband tussen die twee gebeurtenissen bestaat. Hè? Maar nu verder. De verharding is voor een deel, een gedeeltelijke verharding, is over Israël gekomen. Totdat, tot aan een bepaalde gebeurtenis, daarmee ook tot aan een bepaald tijdstip overigens, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Welke gebeurtenis is het? Het antwoord is, als de volheid der heidenen zal ingaan, zal daarna, niet eerder en dus daarna, die gedeeltelijke verharding over Israël verdwijnen. Waarna de vraag is, wat is dat, het ingaan van de volheid der heidenen? En hier ontstaat ook verwarring, omdat men de woorden volheid en heidenen en ingaan door elkaar gooit. En daardoor ook de exacte betekenis van de termen niet echt meer kent. Tot op heden, overigens, tot op dit vers, werd gesproken tot heidenen. De wilde takken, die geënt zijn op de tamme boom. En in dat verband gaat het hier nog steeds over heidenen. Maar het gaat niet over de heidenen. Het staat niet totdat de heidenen zullen ingegaan zijn. Ook niet totdat de heidenen zullen volgeworden zijn. Wat het ook wezen mag, maar dat staat er niet. Er staat totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Waarna we de zin redenkundig ontleden. Ik doe het maar even technisch en plechtig. Hè. Gaan de zin redenkundig ontleden. Het gezegde is, zal ingegaan zijn. Iets zal ingaan. De volgende vraag is eventueel, maar waar zullen zij ingaan? Want als iets ingaat, gaat het ergens in. Maar waar gaat het in? Staat er niet bij? Dat is één ding. Maar de belangrijkste vraag is, wat is het onderwerp uit de zin? Wie of wat gaat in? En zeg niet, want dat is de fout die men maakt, zeg niet dat de heidenen zullen ingegaan zijn, want dat staat er niet. Er staat, de volheid zal ingegaan zijn. En dan is de volgende vraag, welke volheid? En dan is het antwoord, een heidense volheid. Want als apostel der heidenen betekent heidense apostel, zoals we gezien hebben, dan betekent volheid der heidenen een heidense volheid. En daarna is de vraag, maar wat betekent dan de uitdrukking volheid, namelijk volheid der heidenen? En die is makkelijk, die kan op 2 manieren verklaard worden, maar hij brengt ons tot dezelfde conclusie. De eerste halen we uit de context. Dat wil zeggen, in dit geval uit de voorgaande verzen. Want wij kwamen het woord volheid reeds tegen in vers 12. Indien hun val, die van de Joden. De tamme takken. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Wie is hun volheid? De Joodse. De volheid der Joden. Toch? En wat betekent het? De volheid der Joden? Wel, het betekent hun bekering, hun geloof. Ze bereiken de vervulling, volheid, de vervulling van hun bestaan, hun wezen, hun roeping als koninklijk priesterlijk volk. Dat is hun volheid. En in de praktijk, dat bereiken zij door hun bekering, hun geloof enzovoorts. Als ze niet meer vallen over de steen, maar bouwen op de steen, dan wel niet meer haasten. Die uitdrukkingen hebben we allemaal besproken naar aanleiding van hoofdstuk 9 en 10. Dus daar kom ik nou ook niet meer op terug. Hoeveel te meer hun bekering had er kunnen staan. Maar er staat hoeveel te meer hun volheid. Die van de Joden. Dat is hun bekering. Daarna komen wij terecht dus alsnog in vers 25. Volheid der heidenen. Wat is dat dan? Nou, daar gaat het dus over heidenen die hun vervulling bereikt hebben. Dezelfde, want ze kwamen in de plaats van het Joodse volk, letterlijk als takken geënt in de plaats van de Joodse takken enzovoort. En dus gaat het over die heidenen die die priesterlijke bediening hebben ontvangen. Officieel zijn dat dus de 10 stammen van Israël en in de praktijk zijn het de gelovigen eruit, dan is het de gemeente. Dus tot wanneer blijft het Joodse volk als volk verhard? Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar het kan alleen maar betreffen de gelovigen uit de heidenen. Of uit die 10 stammen, maar dat maakt nu toch geen verschil. En waar gaan zij dan in? Die gelovigen uit de heidenen? Ja, dat wordt in de Romeinenbrief niet uiteengezet. Ik weet niet waarom niet. Ik kan er wel iets bij bedenken, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar waar gaat de gemeente naartoe ook alweer? Naar de hemel. We zouden de hemel ingaan, de heerlijkheid ingaan, de erfenis ingaan, het koninkrijk ingaan, wat het maar wezen mag. En dus het ingaan van de volheid der heidenen is gewoon wat wij in ons jargon noemen de opname van de gemeente. Waarin we ons betere vaderland binnen zullen gaan. Als Israël in de toekomst, het Joodse volk in het bijzonder, tot zijn volheid komt, zal het verzameld worden en gebracht worden in hun vaderland. Maar de Hebreeënbrief zegt, wij verwachten een beter vaderland, namelijk de hemel zelf. Daar gaan wij in. En dat is logisch ook, want van een bekering van het Joodse volk als volk kan geen sprake zijn, zolang de gemeente nog op aarde is. En die priesterlijke functie vervult. Want zolang dat is, wordt elke gelovige aan de gemeente toegevoegd. Dat geldt dus ook voor elke Jood. En zo kun je nooit een bekeerd Joods volk krijgen. Je krijgt alleen opbouw van de gemeente. Dat is de ene manier om het te verklaren. Uit de context. Er was al sprake van een volheid uit de Joden. Dit is een volheid uit de heidenen, dan wel uit de 10 stammen van Israël. En het is dus in de praktijk de gemeente. De andere manier om het te verklaren is dat je gewoon de uitdrukking volheid der heidenen, voluit, de hele uitdrukking volheid der heidenen opzoekt in je Bijbel. En kijkt of je nog ergens anders voorkomt. Dat is lastig om dat na te zoeken, maar niet te min, hij komt ergens anders voor. Namelijk in Genesis 48. Niet in het Nederlands, dat maakt het lastig om het terug te vinden. Maar het staat er wel degelijk. Namelijk in Genesis 48, waar Jacob de zonen van Jozef zegent. En u weet hoe hij het deed, hè? Hij kreeg de oudste zoon van Jozef aan zijn rechterhand en de jongste zoon van Jozef, de tweede dus, aan zijn linkerhand. En hoewel de man blind was, wist hij precies wat er gebeurde, Jacob. En dus kruiste hij zijn handen. En Jozef stond erbij en die zei, pa, dat moet zo niet. En toen zei Jacob, ja, dat weet ik wel. Maar hij was een beetje moe. Hij was 130 jaar. En hij vond het niet nodig om nog uit te leggen dat het gewoon bij hun in de familie nou eenmaal traditie was dat niet de eerste, maar de tweede het eerst geboorterecht krijgt. En dus gaf Jacob het eerst geboorterecht niet aan Ruben, de oudste zoon van zijn eerste vrouw, maar hij gaf het eerst geboortezegen aan Jozef namens de oudste zoon van zijn tweede vrouw. Het was dus toch de tweede. En over het hoofd van Jozef en Jozef passerend, gaf hij de eerstgeboortezegen dus aan deze kleinzonen. Maar daarbij verwisselde hij de twee ook nog eens een keer. Dus hij gaf de eerstgeboortezegen aan Efraïm en daarna zegende hij ook alsnog Manasse. Hebben jullie? Nou, dan gaat hij, hè? Hij kruiste zijn handen. Dat staat in vers 17 en in vers 18 zegt Jozef tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon. Je moet het maar leren hoe dat bij ons in de familie gaat. En hij zegt, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook, Manasse namelijk, die de eerste was. Hij werd als eerste geboren, maar hij werd dus niet de eerstgeborene. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn jongste, zijn kleinste broeder Efraïm groter worden dan hij. En zijn zaad, of namelijk zijn zaad, dat van Efraïm, zal een volle menigte van volkeren worden. Er staat alleen een woord te veel. Want het woord volle, de term volle menigte staat er niet, er staat gewoon volte. Niet menigte. Er staat volheid. En de vertalers hebben het ons willen uitleggen en hebben voor dat doel het woord menigte ingevuld. En dat brengt ons nou weer in verwarring. Niet omdat het niet waar is, maar nou mis je de vergelijking met Romeinen 11 natuurlijk. Hè. Maar er staat gewoon, zijn zaad zal tot volheid van volken worden. En voor volken staat de uitdrukking goi, namelijk heiden. In de zin van heidense volkeren. Efraïm zal tot volheid der heidenen worden. Wat staat er dus? Bij alles wat we al weten, dat de gemeente, dat is de volheid der heidenen uit Romeinen 11, dat de gemeente volgens Genesis 48 zal voortkomen uit Efraïm. Waarom niet? De gemeente is een gemeente van eerstgeborenen, met de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 12. Een gemeente is een gemeente van eerstgeborenen, met eerstgeboorterecht, geroepen tot zoonstelling, dat wil zeggen aanstelling in het eerstgeboorterecht. Maar wie uit Israël zou ook alweer eerstgeboorterecht krijgen? Niet de Joden, niet Juda, maar Efraïm. En volgens het Nieuwe Testament, niet de Joden, maar de gemeente. We tellen dat bij elkaar op, want het is gewoon wiskunde natuurlijk. Er is niks moeilijks aan. We tellen dat bij elkaar op. Dan wel, we lossen deze vierkantsvergelijking op. Weet je veel hoe zo'n ding heet. En dan weet je hoe het is. Dat betekent dus dat die volheid der heidenen volgens Genesis voortkomt uit Efraïm. En volgens Romeinen 11 eveneens. En volgens het Oude Testament, Efraïm zou eerst geboorterecht krijgen boven Juda in elk geval. En volgens het Nieuwe Testament, de gemeente krijgt eerstgeboorterecht boven Juda. Ergo, de gemeente komt voort uit Efraïm. En de gemeente is dus de erfgenaam van Efraïm en dus drager van het eerstgeboorterecht. En waar Efraïms vader Jozef was, want dat was natuurlijk een van de 12 zonen van Jacob, betekende dus dat de gemeente gezegend wordt uit Juda minder dan uit Jozef. Dat wil zeggen, onze zegeningen komen voort uit Jozef. Via Efraïm. En niet uit Juda. En daarom vind je in het Nieuwe Testament meteen op de eerste bladzijde iemand geïntroduceerd die Jozef heet. En niet onbelangrijk, want hij was de wettige vader van de Heer Jezus. En dat staat weer in Lucas 3, al heeft men het daar wegvertaald. Maar het staat daar wel, was de wettige, men heeft vertaald met naar men meende. Maar er staat wettig, nomisos, volgens nomos, volgens de wet. Hij was de wettige. Jezus was de wettige zoon van Jozef. Niet naar men meende de zoon van Jozef. Hij was de zoon van Jozef. Volgens de wet. En vandaar al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Niet alleen bij de geboorte van de Heer Jezus. Ook bij zijn wedergeboorte. Bij zijn opstanding. Toen heette zijn vader ook Jozef. Want hij stond op uit het graf en in de tuin. En dus in het huis van Jozef. Van Arimathea. Toch? En als uiteindelijk het evangelie gepredikt gaat worden door een heidense apostel, de apostel Paulus, wordt Paulus geïntroduceerd in dit werk en in zijn bediening door een mentor en die heet Jozef. Alleen zijn naam wordt ogenblikkelijk veranderd in Barnabas, maar hij heette Jozef. Dan heb je er zo wel drie. En dat is niet voor niks zo, dat is typologie. Zie je? Gemeente komt uit Jozef, komt uit Efraïm. Dat is, met andere woorden, de belofte van eerst geboorterecht aan Efraïm wordt vervuld in de gemeente van vandaag. Dat kan niet anders, want in de toekomst, over de wederkomst van Christus, wordt gezegd dat het Joodse volk eerst geboorterecht krijgt. Eenvoudig omdat het als eerste tot geloof zal komen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En omdat de Messias zelf de koning der Joden is, uiteraard. En de vraag is, hoe wordt die belofte van eerstgeboorterecht aan Efraïm dan vervuld? Boven Juda, het antwoord is, nou, dat moet dus voor die tijd vervuld worden. Voor de wederkomst van Christus, voor de bekering van het Joodse volk. Maar niettemin, pas na de opstanding van Christus, want eerder is er geen erfenis te verdelen. Eerder is er geen nieuw verbond, enzovoorts. Dus ergens tussen de eerste en wederkomst van Christus moet dat eerstgeboorterecht dat aan Efraïm beloofd was, ook daadwerkelijk aan Efraïm gegeven worden. En aangezien eerstgeboorterecht gegeven wordt aan de gemeente volgens talloze uitspraken in het Nieuwe Testament, betekent het dus dat op een of andere wijze de juridische positie van de gemeente verankerd ligt in Efraïm. De vraag is hoe dan? En er is maar één antwoord op, namelijk doordat Efraïm, de gezagdragende figuur of familie in Efraïm, als eerste tot geloof kwam. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. En als men daarna vertelt dat dat gebeurd is door de bediening in de eerste plaats van Jozef van Arimathea, dan verbaast mij dat dus absoluut niet. Dan denk ik wel eens, ik had het zelf kunnen bedenken. Of dat waar is, weet ik niet. Maar bij wijze van spreken dan, dat ligt zo voor de hand. Dat moet wel zo wezen, ik heb daar ook niet de minste twijfel over, dat die, Jozef van Arimathea, stand te perde na de opstanding van Christus naar Brittannië gereisd is en daar aan het Britse koningshuis het evangelie gepredikt heeft met alle consequenties van dien. Dat geloof ik echt, ja. Dat moet gewoon zo geweest zijn, het is in overeenstemming met het letterlijk profetisch woord en in overeenstemming met de Bijbelse symboliek. Dat laatste zeg ik inderdaad pas als laatste, maar zo moet het wezen. Nou, meer heb ik daar niet over te zeggen. Nou ja, nog iets, ik heb toch Genesis 48 open liggen. Manasse wordt gepasseerd ten behoeve van de jongere broer Efraïm. De aardigheid is, maar ik kan het niet echt uitleggen uitgebreid. Dus het was ook niet de bedoeling dat ik dat zou doen. Dus ik zeg het maar gewoon. Manasse wordt geïdentificeerd via de typologie met Moshe. En u weet wie Moshe is? Dat is Mozes. Dat wil zeggen, als over Manasse gesproken wordt, in het profetisch woord ook, in de geschiedenis, wordt bij Manasse gedacht aan Mozes. Die namen zijn ook bijna gelijk, het scheelt maar één letter. Manasse of Moshe. Bij Mozes mis je die N, de letter Nun, in zijn naam. Die is erg interessant, omdat aan de andere kant bij de geschiedenis van Efraïm vinden, zijn broer, uit wie voortkwam bijvoorbeeld Jozua, die kwam voort uit Efraïm, was stamhoofd van de stam van Efraïm, Jozua. Maar Jozua heet met nadruk de zoon van Nun. De zoon van die 50, van die letter. En uit Manasse ontbreekt bij gelegenheid de Nun. We hebben zelfs een schriftplaats, ik ken hem niet uit mijn hoofd, ik weet niet waar hij staat uit mijn hoofd. We hebben zelfs een schriftplaats in het Oude Testament waarin in de vertaling zelfs de naam Manasse staat, terwijl in de grondtekst de naam Mozes staat. En toen heeft men, zegt men, de naam van Mozes veranderd in Manasse, omdat men de uitspraak die daar over Mozes gedaan wordt niet netjes genoeg vond voor Mozes. Dat vond men oneerbiedig. En hebben de Joden daar een kleine noem ingevoegd. Zo van, er staat wel Mozes, maar wij maken het toch maar, we lezen het toch maar als Manasse. Uit eerbied voor Mozes enzovoort. Dat is het officiële verhaal. Maar ik denk dat er veel meer achter zit. En dat die tekst waarin die letter Nun, die letter N, klein geschreven wordt, binnen de naam van Mozes, dat ons dat juist moet aangeven. Denk erom, staat wel Manasse, maar eigenlijk is het Mozes. Want als je Manasse en Efraïm naast elkaar stelt, dan staat Efraïm voor de gemeente in onze dagen en dan staat Manasse voor Mozes, namelijk voor het Joodse volk onder de wet. Manasse is dan de wet. En het volk, Joodse volk onder de wet. En dat wordt gepasseerd. Manasse, Joodse volk onder de wet, wordt gepasseerd ten behoeve van Efraïm. En die is de zoon van Nun. Die heeft die N, letter N, geërfd. En die letter N, die Nun, staat onder andere voor vijf, namelijk voor de genade en weet ik veel wat, maar dat kan ik nou zo allemaal niet uitleggen. Maar er zit dus veel meer achter dan de oppervlakkige uitspraken doen vermoeden, zeker ook in de vertaling. Maar goed, ik laat het er maar bij, keer terug naar Romeinen hoofdstuk 11, waarin vers 25 dus staat, de verharding is voor een deel over het Joodse volk gekomen tot aan de opname van de gemeente aan toe. Wat gebeurt er daarna dan? Wel, daarna zal door de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, die dan begint, zal het evangelie gepredikt worden aan het Joodse volk en meer in het bijzonder in Jeruzalem, zodat ik verwacht dat aan het eind van die 70ste week inderdaad de hoogste Joodse gezagsdragers, welke titel ze hebben, weet ik niet, of het de president is, of de premier, of het hoofd van de Knesset, of misschien toch een hoge priester, want men is druk bezig een Sanhedrin te herstellen, dat weet u misschien, hè? Is al die tijd niet geweest, maar men is druk bezig een Sanhedrin weer in te stellen. Of het dus de hoge priester is die men dan zal aanstellen, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval de officiële hoogste gezagdrager, die zal namens het Joodse volk de naam des Heren aanroepen. En alzo zal het Joodse volk alsnog zalig worden. En dat staat er ook achter, want nadat die volheidder heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Want als het Joodse volk tot geloof komt, zal de verlosser zich melden in Sion, in Jeruzalem namelijk. Hij zal daar na enige tijd ook zijn domicilie kiezen en van daaruit zal het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren, ook aan de 10 stammen overigens. En daar zal een nieuwe Israëlitische staat gevestigd worden en het koninkrijk van de Messias verbreid worden over alle volkeren, want dat is wat de profeten beloofd hebben. Met andere woorden, wat God in deze tijd doet, is zich een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam, maar gebaseerd op de beloften aan en de zegeningen van Efraïm, en in de toekomst zullen de beloften aan en van Juda alsnog gerealiseerd worden. En dus, God doet een werk in onze dagen, maar het is een tijdelijke aangelegenheid. Het is van belang om dat te zien, omdat velen binnen het christendom wel willen zien dat de gemeente in de plaats van het Joodse volk gekomen is, maar ze willen niet zien dat de rollen in de toekomst weer zullen worden omgedraaid. Althans hier op aarde. En dat zo is, staat in de volgende verzen, namelijk in bijzonder vanaf vers 29, maar die bespreken wij de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons uw woord hebt nagelaten waarin u deze dingen uiteenzet. En we danken u dat wij deze verborgenheden mogen leren verstaan. We mogen leren verstaan dat dingen die in het Oude Testament bedekt waren, zoals in Genesis 48, dat u die ons alsnog openbaart in de woorden van het Nieuwe Testament. We danken u dat we mogen leren verstaan dat deze volheid der heidenen inderdaad voortkomt uit de beloften die u gedaan hebt met betrekking tot eerst geboorterecht aan Efraïm. En dat dus de positie van de gemeente niet op zichzelf staat, maar in tegendeel verankerd is in uw profetisch woord en in al de profeten. We danken u daarom dat we ons door u mogen laten onderwijzen. Niet zelf onze plannen hoeven te maken omtrent onze positie als gemeente, maar in tegendeel ons mogen en kunnen onderwerpen aan wat u daaromtrent geopenbaard hebt in uw woord. We danken u dat daardoor onze positie vast is. In Christus en gebaseerd op dat woord dat u duizenden jaren geleden gesproken hebt, maar vervuld in onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dat we als gelovigen daaraan deel hebben gekregen en toegevoegd zijn aan de Here, toegevoegd zijn aan die gemeente die geroepen is tot een hemelse erfenis. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, opdat dit goede werk dat u aan ons begonnen hebt, ook individueel, mag voortgezet worden in overeenstemming met uw beloften, tot aan de dag van Christus. Amen.